Goedenavond gemeente en andere belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee Trampen zal voorgaan. De kerkenraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Gert-Jaap en Chantine Polinder uit Waarden zijn vanmiddag verblijd met de geboorte van een dochtertje, Elisabeth Linette. Haar roepnaam is Elina. Zij is het zusje van Jesse en Nathan. Deze volgende week zondag, 3 juli, hoopt in de morgendienst dominee Messenmaker uit Silaarshoek voor te gaan. S'avonds hoopt de dominee Pater uit Doornspijk voor ons voor te gaan. De inzameling van de gaven vanavond. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede en derde voor de kerk. We willen voorbeden en dankzegging doen voor Lisette Verduil. Zij is vanmorgen in het ziekenhuis in Gouden opgenomen wegens een ontstoken blinde darm. Zij is inmiddels geopereerd en maakt haar omstandigheden goed. Deze laatste zondag van de maand willen we voorbeden doen voor zending en evangelisatiewerk. Dan noemen we met name Adrian Stan uit Roemenië, dominee de Maerte, zijn zoons en hun vrouw in Roemenië, de evangelisten in Oltenia in Roemenië, Helene Dandas van den Berg in Libanon, Kobi en Thomas Roest en hun gezin uit Thailand, Marieke in Afrika, ouders en familieleden van alle anderen die in de zending werkzaam zijn. Ook vragen we om Gods zegen over de gesprekken die gevoerd worden met de bezoekers tijdens de Open Kerk. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als allen die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Kom gemeente, laten we gaan zingen met elkaar uit Psalm 43, daarvan vers 1 en 2. Geduchte God, hoor mijn gebeden. 1 en 2 van Psalm 43. verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en plaatsen doen we belijdenis van het geloof. En dat met de woorden van het apostolicum, de 12 artikelen. Laten we in antwoord daarop zingen opnieuw uit Psalm 43. En nu het derde vers. 3 van 43 na het amen op de geloofsbelijdenis. Ieder van u spreekt in zijn of haar hart de volgende woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. De Heer bidden om zijn zegen over deze dienst. Heere, het is uw goedheid dat wij vanavond samen mogen komen bij uw woord. En mogen wij u bidden wat zo oneindig groot is en ook zo onverdiend. Maar wilt u doen wat u in uw eigen woord hebt laten optekenen, die rijke belofte. U zult met vreugde water scheppen uit de fonteinen van heil. Wilt u dat geven, Heere? Vanavond, misschien wel voor de eerste keer in ons leven, dat we met verwondering in geloof en met vreugde mogen drinken uit de heilsfontein die geopend is in u, Heer Jezus Christus, de bron van zaligheid. Wilt u vanavond in ons midden zijn? En dat het heil door de gemeente heen mag stromen. Frisse wateren. In de woestijn van het leven. Heere, u weet wie niet zonder u kan. U weet wie wel zonder u kan. Maar we hebben alle hetzelfde nodig. En dat is dat we vanavond onze geestelijke dorst mogen lessen. Bij u. Wij zijn alle mensen met dorst. Maar we dorsten voortdurend naar de dingen die vergaan. Of naar dat wat voorbij gaat. Of dat wat voor u niet kan bestaan. Heere, maar wij bidden u. Mogen wij dorsten naar de gerechtigheid die in u is. Die hebben we nodig. Open daar ook onze ogen voor. Dat wij zonder uw gerechtigheid, Heer Jezus, in groot gevaar zijn, stervende. Maar dat wij daarom ook vanavond juist mogen drinken, in geloof, het oog op u mogen slaan en verzadiging mogen ontvangen. Wie u heeft, die heeft genoeg, die heeft het leven. Wij bidden van u, wilt u ons zo, Heilige Geest, vanavond bij de hand nemen. We zijn diep afhankelijk van u in het spreken en in het luisteren. Mag het vanavond gebeuren, misschien wel voor de tweede keer of de derde. U weet het, mogen we bij vernieuwing uit de bron drinken. Heere, wilt u dat geven? Het is zo goed om aan uw voeten terecht te mogen komen, onderwijs van u te ontvangen, uw stem daarin te vernemen, u te mogen zien. Maar u weet, onze harten zijn in zichzelf zo doods en zo dor en zo levenloos. Maar mogen we daarom onze harten voor u neerleggen? U hoeft maar te spreken en het is er. Te gebieden en het staat er. U hebt woorden van kracht, eeuwig leven. En daarom tot wie anders zullen we gaan dan tot u alleen. We bidden voor elkaar. De weg die we gaan door het leven met al wat op ons pad komt. Alle zorgen die er kunnen zijn. Alle noden. Al dat wat ons ter neer kan drukken. Wilt u ons leiden. Heer, we hebben ook vele redenen om uw naam te erkennen. Wij mochten vanmiddag horen van de geboorte van een klein meisje in het gezin van Gert-Jaap en Chantine. Wat een voorrecht. U vertrouwde hun nieuw leven toe. U legde het in hun armen en ze mochten het in hun hart sluiten. In liefde. En Heere, wij bidden u, zegent u hen. Want u zegent hen nu. En wilt u het blijven doen. Heb dank dat u het leven spaarde van Chantine. En dat u doorhielp. En dat u zo ook nieuw leven gaf. En nu vragen wij van u. Mag Eline nog een keer geboren worden, Heere? Zij wordt geboren bij uw woord. Zij wordt geboren als kind van het verbond. Wat is het nodig? Dat dat woord kracht gaat doen in haar leven. Opdat ze opnieuw geboren zal worden. Opdat ze de verbondsgoederen die u had beloofd ook werkelijk eigen mag maken door het geloof. Heilige Geest, wilt u daartoe ook juist de opvoeding zegenen. En laat de opvoeding ook in het teken staan van uw woord. Zegent u hen daarbij. Wet en evangelie, ook in de opvoeding, ontdekkend wie wij zijn, gevallen mensen, maar ook het evangelie van vrije genade, dat er een fontein geopend is tegen de zonde. Heere, zo dragen wij dit gezin aan u op, ook Jesse en Nathan, zegen de beide broers, en wilt u zo in dit gezin komen en blijven. Ik moet heden in uw huisgezin blijven. Heren, wij zeggen uw naam ook dank dat Lisette Verdouw vandaag geholpen mocht worden. Na veel pijn, ingreep in het ziekenhuis, u hielp er doorheen. Operatie mocht slagen, hoorden we. U zei daarvoor alle eer, daar komt u toe. Dat u zo goed bent, dat uw hand onder ons leven houdt en ons in het leven spaart en draagt. We bidden voor haar. Zegen haar. Naar ziel en lichaam beide. Mag een oog op u zijn. samen met haar man, onze broeder Verdouw en de kinderen om haar heen, wees ook in hun midden, Heere. En zo leggen we elkaar voor u neer. We willen ook bidden om een zegen voor Piet en Jannie Hogendoorn, die deze week samen met hun kinderen verhuizen naar het noorden, naar Westerlee. Wilt u met hen meegaan? Doe ons van hier niet optrekken, tenzij dat uw aangezicht met ons meegaat. Als u meegaat, Heere, dan gaat het altijd goed, ook al lijkt het niet zo. Wilt u dat doen? Geeft u wat nodig is ook bij de bouw van hun woning, bij het zoeken van werk? Ontfermt u zich ook over de kinderen? Mogen ze daar een goede tijd ontvangen? Tegelijk, we weten, Heer, het is hier maar een poosje. En waar we ook zijn, of dat we in het noorden zijn, of in het zuiden, in Europa of in Azië, als u er maar bij bent, dan is het altijd goed, dan kunnen we ook overal zijn. Wilt u dat doen? Geef u zo uw zegen. Heer, we bidden voor de kerk. In ons eigen land is zo verdeeld en verbroken. Wilt u bijeenbrengen? Eén maken wat één is in u, Heer Jezus. En dat we elkaar juist ook in u mogen vinden, in het heil. En dan zullen we toch ook iets van die eenheid mogen ervaren. We bidden van u, bewaar uw kerk. Ook de kerk waarvan we deel uitmaken. Zo geopend ook voor allerlei dwalingen, al zo lange tijd. Heere, wij bidden van u, geef u een terugkeer naar u. Het is ook soms zo aangevochten, is de kerk nog wel kerk. En toch, Heere, uw woord is er toch in. In de puinhopen, in de chaos, staat het kruis nog opgericht. En dat is onze hoop. Dat u wonderen doet. U deed het in een dal vol dorre doodsbeenderen. U wil het ook doen in het midden van de kerk. Zegent u daartoe, alle die er leiding ook aan mogen geven, die u daartoe geroepen hebt. In de klasses, in de synode, ook als ze binnenkort weer bijeenkomen. Leidt u in al de waarheid en, Heere, wilt u de leugen uit ons midden weren. We bidden ook voor hen die u riep tot het ambt. Proponent ook in ons midden. Geef hen uw zegen. Leid hen in alle waarheid. We bidden voor de kerk in ons eigen land, maar ook daarbuiten. Ook hen die werken op zendingsterreinen, evangelisatieposten, mogen hen voor u neerleggen. Dan noemen wij met name ook Adriaan Stam, dominee de Meter, evangelist in Oltenia. Geef hen uw zegen. Heere, breng de kerk ook in Oost-Europa tot bloei. Doe het daar, maar ook in Libanon, waar Helene werkzaam mag zijn. Geef ook haar uw zegen. En Kobi en Thomas in Thailand. Heere, giet stromen op het droge. En dat velen de knie mogen buigen. Niet voor Boeddha, voor u, de levende. Boeddha is dood, u leeft. Laat het mensen zien, Heere. Trek ze naar u toe. Mogen wij ook aan u opdragen, Marieke. Op haar post in Afrika. Omring haar met uw goede zorg en gunst. En Heere, zo komen wij tot u. Leggen we hen voor u neer. Ook alle met wie ze verbonden mogen zijn. Thuisfront. Zegen ouders, familieleden. U weet wat het voor hen betekent. Als dierbaren ver weg zijn. En we ze niet even kunnen opzoeken of ontmoeten. Wees met hen. En leid u hen. En Heere, zo komen wij tot u. Zegen alle werk onder de volkeren. Zegen ook het werk onder uw broedervolk, het Joodse volk. Heere, ook daar is een kerk. Ook daar zijn mensen die u erkennen als de gezalfde Heere Jezus. U zult een overblijfsel behouden, een rest. Maar Heere, u hebt ook beloofd dat u met dat overblijfsel, met dat deel, nog rijk zal gaan werken. En wij bidden van u, mogen wij daar getuigen van zijn. Dat u zichzelf aan dit volk openbaart, zoals eenmaal Jozef deed aan zijn broeders. Wij bidden u daarom ook om uw zegen over alle werk, evangelieverkondiging onder de Joden in Israël, ook daarbuiten in andere delen van de wereld, in Rusland, in Amerika, in Europa. Brengt u ze bijeen. Vergader hen als een kudde, zoals u ook hebt beloofd. Heren, zo komen wij tot u. Geef ook ons vanavond hier een goede dienst. Zegen ons de verkondiging van uw woord. Leid ons door uw Heilige Geest. Wij vragen het u. Uit genade alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen de schriften in het Oude Testament, het boek der Psalmen. Ik wil graag met u lezen Psalm 42 en aansluitend Psalm 43. 42 en 43 is de schriftlezing voor vanavond. En het woord van de Heere komt als volgt tot ons vanuit Psalm 42 en 43. Een onderwijzing voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijze dag en nacht, omdat ze de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Ik gedenk eraan en stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de scharen en met hen te treden naar het huis van God met een stem van vreugdegezang en lof onder de feesthoudende menigte. Wat buigt ge u neder, o mijn ziel, en zijt onrustig in mij. Hoop op God, want ik zal hem nog loven voor de verlossingen van zijn aangezicht. O mijn God, mijn ziel buigt zich neder in mij, daarom gedenk ik uwer uit het land van de Jordaan en Hermon, uit het klein gebergte. De afgrond roept tot de afgrond bij het gedruis van uw watergoten, al uw golven en uw baren zijn over mij heen gegaan. Maar de Heere zal desdaags zijn goede tierenheid gebieden, en 's nachts zal zijn lied bij mij zijn. Het gebed tot de God mijns levens. Ik zal zeggen tot God, mijn steenrots, waarom vergeet u mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege de onderdrukking van de vijand? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn wederpartijden, als zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Wat buigt ge u neder, o mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. Doe mij recht, o God, en twist u mijn twistzaak. Bevrijd mij van het ongoede tierenvolk, van de man van bedrog en van onrecht. Want u bent de God mijner sterkte. Waarom verstoot u mij? Waarom ga ik steeds in het zwart vanwege de onderdrukking van de vijand? Zend uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden, dat ze me brengen tot de berg van uw heiligheid en tot uw woningen, en dat ik inga tot Gods altaar, tot de God der blijdschap mijner verheuging, en u met de harp loven, o God, mijn God. Wat buigt ge u neder, o mijn ziel? En wat zijt ge onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Tot zover de schriftlezing. Laten wij, voordat wij overgaan tot de verkondiging van het woord, eerst met elkaar zingen. Psalm 42. En daarvan vers 3 en 5. 3 en 5 van Psalm 42. Gemeente, waarom? Het is een vraag die je geregeld in de wereld om je heen hoort klinken. Waarom is er zoveel lijden? Waarom is er zoveel verdriet? Waarom laat God dat allemaal toe? De vraag kan ook in je eigen hart leven. Waarom gaat het zoals het gaat? Waarom gaat het niet anders? Waarom slaat de Heer met mij deze weg in? Waarom? Dat is een vraag. Die komen we geregeld in het woord tegen. En ook in het bijzonder in het boek van de Psalmen. Psalm 10 bijvoorbeeld, vers 1. O Heere, waarom staat u van verre? Waarom verbergt u zich in tijden van benauwdheid? Psalm 22, vers 2. Mijn God, waarom verlaat u mij? En ook Psalm 43, de psalm die we samen zojuist hebben gelezen, daar horen we de dichter uitroepen. Waarom? Vers 2. Waarom verstoot u mij? Waarom dringt u mij weg? Waarom moet ik steeds in het zwart, zegt hij, door de verdrukking van de vijand? Waarom? Nu, hoe gaat de dichter met deze vraag om? De dichter van Psalm 43. Dat is wat ik vanavond graag met u, met Gods hulp ook wil nagaan. Wat zegt hij? En wat betekent dat voor ons? Ook onder ons is veel pijn. Ook onder ons is veel moeite. Wij zijn nu ongeveer een jaar in uw midden, mogen we in uw midden verkeren. Ervaren als een voorrecht dat we bij u mogen zijn. En enkele van u hebben we inmiddels ook beter leren kennen, mogen bezoeken. Maar we hebben wel ook ontdekt, wat gaat er in het midden van de gemeente ook veel om. Het is er ook onder ons. Veel lijden. Veel pijn. Ik vond dat vroeger, jongens en meisjes, jullie misschien ook wel, als ik dat dan hoorde, dacht ik altijd van, ja, zou dat nou echt zo zijn? Elk huis, hoorde ik dan wel eens een dominee zeggen, elk huis heeft zijn eigen kruis. En dacht van, nou, is toch ook nog wel wat heel veel wat goed gaat. En toch, is waar. Elk huis heeft een eigen kruis. En dat verwekte in me het verlangen om vanavond, ja, stil te staan bij deze psalm, die op het lijden ingaat, Psalm 43. Nu, uitgangspunt voor de verkondiging van het woord vind je in vers 5. Het is het laatste vers van deze psalm. Ik zag, het is ook het laatste vers van Psalm 42. Hè? Dat is precies hetzelfde. Maar we nemen Psalm 43, vers 5 als uitgangspunt. Deze psalm ook. En daar lezen wij, wat buigt ge u neder, o mijn ziel, en wat bent ge onrustig in mij. Hoop op God. Want ik zal hem weer loven. Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Het thema voor de prediking vanavond is, wat we ook hebben gelezen in dit vers, hoop op God. We hebben drie gedachten. Ik heb nagedacht, hoe kan ik die zo formuleren dat het wat misschien kan blijven, dat je dat mee kan nemen. Nou, drie V's. In de eerste plaats verdrukking. Dat is wat we zien, verdrukking. De dichter zegt, wat buigt je u neder, wat buig je neer, o mijn ziel, onrustig in mij, wordt verdrukt. Verdrukking. Tweede plaats, verwachting. Hij zegt, hoop op God, ik zal hem weer loven. Verwachting. En in de derde plaats, verlossing. Dat zien we ook, aan het slot van dit vers. Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. We willen ook nagaan, wat betekent dat? Dus hoop op God, verdrukking, verwachting, verlossing. Gemeente, hij is een man in nood. De dichter van Psalm 43. Kun je zien. Aan zijn gestalte gaat gebukt door het leven. En je kunt het vooral ook zien aan zijn gelaat. Aan zijn ogen. Staan bedroefd. Deze man lijdt. Zichtbaar. Pijn en moeite drukken hem neer. De dichter, ja, zegt dat ook. En als je naast hem zou gaan zitten, zou je hem horen zuchten. Oh, waarom? Waarom? Waarom verstoot u mij? Waarom gaat het zoals het gaat? Waarom moet ik in het zwart, in een rouwgewaad, vanwege al dat wat mij overkomt? Hè? Je kunt er eigenlijk alleen maar stil van worden. Lijden dat deze man treft, smart vervult zijn hart. Wie is hij? Veel verklarers denken dat het om David gaat. En daar zijn denk ik goede redenen voor om dat te zeggen, al is het niet helemaal zeker. Maar ik denk dat we er wel van mogen uitgaan, hè, dat het gaat om David, de koning. Die leefde zo'n 1000 jaar voor de geboorte van de Heer Jezus. En hij is het die in grote moeite verkeert. Hij is uit Jeruzalem verdreven. En hij doolt ergens rond in het gebergte van Judea op de vlucht voor tegenstanders die hem naar het leven staan. Dat lezen we ook, vers 1, dan spreekt hij over mensen die hem bedriegen en die hem onrecht aandoen. En in vers 2 heeft hij het over vijanden die hem verdrukken. We kennen de precieze situatie niet, maar één ding is zeker. De dichter van Psalm 43 lijdt. Lichamelijk, psychisch, geestelijk. Als je lichamelijk lijdt, dan heeft dat vaak ook gevolgen voor je psyche. Het is zo nauw met elkaar verweven. Lichaam en ziel, ja, dat werkt zo nauw op elkaar in. En als je psychisch lijdt, heeft dat ook zijn uitwerking op je leven. En als je zo in je bestaan, in verdrukking verkeert, dan heeft dat ook vaak geestelijke gevolgen. Word je aangevochten. Dan wordt het ook geestelijk vaak donker. Gods kinderen kampen vaak met strijd, ook juist over dat wat hen overkomt en wat hen treft. Nou, dat zien we ook bij deze dichter. O, mijn ziel, roept hij uit. Pijn. Zijn ziel krimpt ineen. Wat ben je onrustig. Dat zegt die man tegen zichzelf. Hè? Zie je dat? Hij is met zichzelf in gesprek. Hij zegt, o man, wat ga je toch gebukt door het leven? Ben je toch onrustig? Opgejaagd. Hè? Onzeker ook. Verward. En we zien dat deze psalmdichter, David, zijn klachten eerder heeft geuit in zijn leven. Psalm 42. Is nauw verbonden met 43, daarom hebben we dat ook samen gelezen. Er zijn ook wel verklarers die zeggen dat zij samen één geheel vormen. Anderen zeggen dat het om twee aparte psalmen gaat. Zou denk ik ook wel kunnen. Opgetekend in twee aparte fasen van het leven van de dichter. Maar zoals hij het nu benauwd heeft, had hij het toen ook. En zoals hij toen woorden gaf aan zijn klachten, zo geeft hij ook nu eigenlijk diezelfde woorden op dezelfde manier aan zijn klachten. Je ziet daar overeenkomst in. Ook toen riep hij uit, Psalm 42, vers 6, wat buigt ge u neder? O mijn ziel, wat ben je toch onrustig in me? En vers 12 van Psalm 42, o mijn ziel, wat buig je je neer? O mijn ziel, het leven valt hem zwaar, doet hem pijn, drukt hem ter neer. En zo kan het ook zijn met u, met jou, dat je het ook moeilijk hebt. Bij deze dichter kun je het zien, bij deze man kun je het ook horen, misschien bij u niet. Omdat je er niet over durft te spreken. Dat kan. Omdat je het voor jezelf houdt. Je ervaart er schroom bij. Het drukt je zo ten neer of het is zo bijzonder of zo dat je denkt van ja, dat durf ik niet tegen anderen te zeggen. En dan kan het zijn dat iemand aan je vraagt, hoe gaat het met je? En dat je zegt van nou, gaat wel goed hoor. Terwijl het helemaal niet goed gaat. Dat je eigenlijk wel zou willen uitroepen, oh, je moest eens weten dat het in je hart schreeuwt. Maar je durft het niet. Je houdt het voor je. Je verbergt je leed. En daarmee wordt het eigenlijk nog zwaarder, denk ik, hè, dan het al is. O, mijn ziel, wat buig je je neer. Wat gaan er veel mensen terneergebogen door het leven. Hebben tranen. Niet altijd letterlijk, ook niet altijd zichtbaar, maar toch hè, in hun hart. Tranen. Zij wenen. Tranen vanwege het verlies van een dierbare. Tranen vanwege ziekte. Of vanwege beperkingen. Tranen vanwege gebroken verhoudingen. Tranen om kinderen. Ouders die wenen over hun kinderen. Tranen om je ouders. Kinderen die wenen om hun ouders. Tranen vanwege butsen en builen. Breuken en scheuren. Pestgedrag. Onrecht. Smaad. Laster. Ach, dat kan zoveel zijn. Elk mens lijdt. Elk mens. Elk mens kent gemis, gevoelens van leegte, pijn en verdriet. En dat kan indringende vragen oproepen, nietwaar? En waarom? God is toch liefde? Hoe kan het dan dat hij zoveel mensen, dat hij dat toestaat, dat zoveel mensen lijden? God is toch ook machtig? Hij kan het kwaad toch op afstand houden? Dat is voor hem toch, ja, zo gebeurd. Maar misschien leven deze vragen ook wel in uw hart. In mijn hart zijn ze. Hoe moet je toch al dat lijden zien, hè? Wat is de bedoeling ervan? Nu, de dichter van Psalm 43 wil je, hè, de psalm is geïnspireerd door de Heilige Geest. De Heilige Geest, de dichter wil je vanavond bij de hand nemen. En hij wijst zichzelf en ook vanavond u de weg. Hij zegt eigenlijk, wat ik doe, doe dat ook. Wat doet de dichter? Hoop op God, zegt hij. De dichter spreekt zichzelf toe en hij zegt, oh, je bent zo terneergebogen, maar hef jezelf op en hoop op God. Hoop op de Heere, mijn ziel. Hè? Hij stelt bij zichzelf de diagnose vast, man, je bent toch zo in nood. Maar dan komt hij ook met het medicijn en hij zegt, hoop op God. Met al je noden en al je moeite, verwacht het van de Heere. Nou, dat is belangrijk. He, ook voor ons. Als je het moeilijk hebt. Als je geen hand voor de ogen hebt. Mag je tegen jezelf zeggen. Wat de dichter hier zegt. Hoop op de Heere. Wat de dichter niet doet. Is waartoe wij wel heel erg geneigd zijn. Ik denk de dichter ook, maar dat lezen we niet zo. Maar ik wil daar vanavond wel, dat wil ik vanavond wel benoemen. Twee dingen. Twee dingen die hij niet doet. Ongetwijfeld ook vast wel kent. Hè? Maar waartoe wij wel zo geneigd zijn. Twee dingen. Ik wil ze eerst noemen en dan zal ik het kort uitwerken. Het eerste is, en dat is belangrijk, hè, als het lijden je treft en elk mens lijdt, daar ben ik van overtuigd, elk mens heeft gevoelens van pijn. Twee dingen. Het eerste is minimaliseren. Tweede, moraliseren. Twee emmertjes. Ja, dominee, dat zijn moeilijke woorden, kan ik niet onthouden. Dat geeft ook niet, dan onthoudt u ze niet. Dat is ook niet. Maar er zijn mensen die kunnen het wel onthouden en... Nou, het gaat erom dat u ziet wat we daarmee bedoelen. Hè? Maar wat de dichter niet doet, het eerste is minimaliseren. Wat bedoel ik daarmee? Nou, wat hij niet doet is het lijden verkleinen. Minimaal maken. Hè? Hij verkleint het lijden niet. Hè, bijvoorbeeld door te zeggen, dat is wat we doen, hè? Het zit in ons allemaal en dat mag ook, dat kan, hè, dat kan ook zeker een verlichting geven. Maar wat hij niet doet is het lijden klein maken. En dat kan bijvoorbeeld doordat je zegt van, ja, wat ik meemaak, dat is eigenlijk best erg. Maar anderen hebben het nog veel erger. Hoe je wel zeggen, toch hè? Ja, het is natuurlijk, het valt echt niet mee. Maar ach, als ik denk aan anderen, Ja, die treft nog veel groter leed. Dat is eigenlijk, dan maak je je eigen lijden klein. Je ziet je eigen leed, maar je ziet ook het leed van anderen. En je zegt, ja, vergeleken met hen, dan, ja, dan durf ik eigenlijk niks meer te zeggen. Hè? En dan zeg je misschien wel, ja, wat je ook wel soms hoort zeggen, hè, mensen, van niet klagen, maar dragen. Toch? En bidden om kracht. Niet klagen. Ja. Nou, als het je helpt, natuurlijk mag. Maar je klaagt zomaar toch wel, hè, toch? En dan kan het je ook nog gaan aanklagen, wordt het lijden nog groter. Klein maken. Het hoeft niet. Want het is er. Het is er. En het is belangrijk dat je de pijn die je ervaart onder ogen ziet. Dat je dat benoemt. Niet wegdrukt. Niet wegstopt. Je mag het eerlijk onder ogen zien. Hè? Je hoeft je er niet voor te schamen. Lijden is een realiteit. En de reactie die dat in je leven met zich meebrengt is pijn. Tuurlijk. Oh, wat kan het toch zeer doen, toch van binnen. Ken je dat? Zielepijn. Wat kan het zeer doen als het kwaad je treft? Dat kan je door merg en been gaan. Dat mag je onder ogen zien, zeker. Ik denk aan Job. Wat wordt die man getroffen door ontzaglijk leed? Hij krijgt op een dag het bericht, Job, nu is er wat gebeurd, man. Je hebt 10 kinderen. Alle 10 om het leven gekomen. Zware storm, orkaan. Alle dood. Oh, als Job dat ontstellende bericht hoort, wat doet die man? Hij scheurt zijn kleren. En hij werpt stof en as over zich heen. Hij wordt in rouw gedompeld. En wat zegt de Heer? Ja, maar Job, wat doe je nou? Je kunt toch op mij vertrouwen, je kunt toch bij mij terecht? Nee. De Heere geeft die man, en dat geeft hij u ook, ruimte voor zijn jammerklachten, zeker. Tuurlijk. Oh, wat een droefheid, wat een leed treft deze man, hè? Dat staat de Heere toe. Niet minimaliseren en niet verkleinen. Wat de dichter van Psalm 43 ook niet doet, is moraliseren. Wat bedoel je? Nou, moraliseren is dat je in je lijden, dat wat je treft, hè, dat je gaat proberen om de moraal te achterhalen. Dat wil zeggen, ja, als ik nou zou zien dat het toch nog wel enige betekenis heeft, enige zin heeft, dat het toch nog wel een doel heeft. Ja, dat zou me dan toch nog wel helpen. Hè? En dat mag ook, tuurlijk. Als ik zou zien waartoe het dient, ja, dan geeft het me verlichting. Dan ga je proberen te achterhalen. Waartoe? Hè? Waarom? Als je dan zou zeggen, ja, het is toch ergens goed voor geweest. Ja, dan geeft dat verlichting. Mag dat niet? Dat mag wel. En dat is ook soms nodig. Zelfs, hè? Dat is soms ook goed, hè? Want de Heer kan ons zeker, dat is waar, hè, dat moeten we ook echt zeggen vanavond. Hè, de Heer kan ons in het lijden brengen, omdat hij daar een boodschap mee heeft te zeggen. Hè, om je tot zelfonderzoek te brengen. Lijden kan een roepstem van de Heer zijn, om je stil te zetten, zeker. Ja, ik denk ook aan Lewis, hè, die Britse apologeet. Auteur heeft veel nagedacht en geschreven over het lijden. Die zegt ergens, het lijden is de megafoon van God. Waarmee hij een boodschap voor je heeft. Hij wil je wakker schudden, dat kan. Zeker, moet je ook altijd nagaan. Is er iets, Heer, in mijn leven? Hè? Kan zijn dat de Heer klopt aan de deur van je hart. Ontwaak. Ga niet goed zoals je leeft. Je leeft voor de dingen van de tijd. Er is een eeuwigheid op komst. Gedenk te sterven, memento mori, hè. Nou, het kan zijn dat God daarom inderdaad lijden stuurt. Kan hij ook in het midden van de gemeente doen. Er zijn veel zieken onder ons. Wat is er gaande? Ga naar roepstem, dat mag je nopen tot zelfonderzoek. Is er iets, heren? In het midden van de gemeente, is er iets gaande? Gaan we wel op de goede manier om met uw woord, met de sacramenten, heren? Wat is er gaande? Het zijn roepstemmen van God. Nou, dat kunnen we, mogen we ter harte nemen. Als de Heer spreekt. Maar dit is wel waar. Lang niet altijd is het doel, de zin van het lijden, helder. En daarom is het altijd nodig om voorzichtig te zijn. Zeker ook als het gaat om anderen. En het kan zomaar zijn dat je je laat meeslepen door stemmen die zeggen, ja, je zult het wel verdiend hebben. Je zult wel aan jezelf te danken hebben. Er zal wel iets in je leven zijn wat niet helemaal goed is. Dat zal wel de reden zijn. Zou je het goede hebben gedaan, nou dan, ja, dan zou je wel niet in zo'n lijden gedompeld zijn. Zo spraken de vrienden van Job. Hè? Toen Job in diep lijden werd gedompeld, kwamen de vrienden naar hem toe. En de eerste dagen hulden zich in stilzwijgen. En ik denk wel eens, waar ze maar blijven zwijgen. Hè? Dat was goed. Maar toen gingen ze spreken. En ben je zo toegeneigd, ik ook in het pastoraat, dat zal je misschien hebben gemerkt, dat je denkt van, man, luister nou eerst eens, hè. Laat iemand eens uitspreken, of wees stil, hè. Ga er eens bij zitten, dan hadden die vrienden van Job ook moeten blijven doen. Gewoon erbij zitten, meeleven, hè? Dat kan al zo goed doen. Heb je nog niks gezegd, maar je bent er, hè. Nabij komen. Maar toen gingen ze spreken, en zeiden ze van, ja, Job, nou ja, wij zijn er wel van overtuigd hoor. Jij moet wel iets gedaan hebben. Wat de reden is waarom de Heer jou zo straft. Hè? Als je zo diep leidt, dan moet je wel iets op je kerfstok hebben. Nou, dat was niet zo. Er was niet een aanwijsbare oorzaak in het leven van Job. Er was niet een bijzondere zonde. En wat moeten die woorden bij Job daarom ook wel zeer hebben gedaan? Hè? En wat kunnen zulke woorden ook ons zeer doen? Hoor je wel eens, hè? Zou je nou beter geloven? Nou, dan zou het al lang voorbij zijn. Zou je wel meer vertrouwen hebben op de Heere? Dan zou je al lang uit de put zijn. Hè? Als je beter zou leven, hè, dan zou God je het goede geven. Dan zou je nu nog niet. Dan zou het al lang weg zijn. Maar dat zijn me even pijnlijke woorden. We hebben al tegengekomen in Friesland een man. Ik kan natuurlijk geen details noemen, maar een kruisweg voor die man. En toen kreeg hij bezoek. Hij zegt, dominee, nu zeggen ze tegen me, ja, je zal wel niet geloven, want dan was het al lang over. Ik zeg, ach, wat een armoe. Wat een pijnlijke vertroosting. Er is lijden waarvoor wij soms niet de zin kunnen achterhalen. Maar soms, ik denk vaak, dat je het niet ziet. En je denkt, oh, waarom? Geen antwoord. En ik denk wel eens, dat maakt het lijden juist ook echt lijden, denk je niet? Als je de zin, de betekenis, het doel niet kunt achterhalen, maakt dat juist het lijden niet zwaar, hè? Nou, zo is het ook bij de dichter. Hij begrijpt het ook niet. Hij ziet het niet. Gaat dan juist ook je ziel niet buigen en zuchten. Nou, wat doet de dichter van Psalm 43? Hij minimaliseert niet, hij maakt het niet kleiner. Hij moraliseert niet, hij gaat niet naar wat de betekenis is. Maar wat doet hij wel? Wel, hij doet iets anders. Hij wekt zichzelf op en hij zegt, man, hoop op God. Dat is de weg. Hoop op de Heer. Verwacht het van God. En daarmee verkondigt hij zichzelf het evangelie. Het evangelie. En dat mogen wij ook doen als we in nood zijn. En dan zal allerlei stemmen ons aanklagen en beschuldigen en in het nauw brengen en moedeloos maken. Dan mogen wij, wat de dichter van Psalm 43 doen, onszelf het evangelie verkondigen. Dat las ik ook bij dokter Martin Lloyd-Jones. Die was arts opleiding helemaal klaar. En toen riep de Heer hem tot het ambt van predikant. Toen moest hij zielenarts worden. Die man heeft prachtige preken nagelaten. In de jaren 70, meen ik, overleden. Voor velen tot zeven geweest. En die man legt ook in de uitleg bij deze psalmen de vinger bij. Hij zegt, wij kunnen met elkaar, met onszelf in gesprekken. Vindt u dat vreemd als ik dat zo zeg? Iemand zei pas tegen me, ja, dat zo zeggen wij dat niet. Maar je kunt met jezelf in gesprek, hè? Je kunt jezelf toespreken. Dat is precies wat we hier bij de dichter zien. Deze man die verkondigt zichzelf het evangelie. Zie je? Hij zegt tegen zichzelf, hoop op God. En Lord Jones zegt, doe dat. Je hebt vele stemmen in je hart, toch? Ik ook, vele stemmen, onophoudelijk, hè? Dan dit, dan dat. En het zijn vaak stemmen die je aanklagen en die je beschuldigen. Hij zegt, verkondig jezelf het evangelie, hoop op de Heer, op God. Hoop op God. Wat is dat? Hopen. De Bijbelse versie van Psalm 42 geeft dat denk ik heel treffend weer. Hoop op God en dan slaat toch naar boven. Want ik zal hem, zijn naam, nog loven. En dat is het. Slaat toch naar boven. Naar God. Dat is hoop. Dat je je oog opheft naar boven. Dat je je naar de Heere toewendt. Naar zijn woord. Naar de belofte. Hopen op God is dat je het anker van je levensbootje te midden van de storm waarin je verkeert uitwerpt. In het heiligdom van God. En op hem ziet. En tot hem de toevlucht neemt. Hoop op God, dat is verwacht het van de Heer. En juist ook als het lijkt dat de Heer je aan jezelf heeft overgegeven. Juist ook als het lijkt dat de Heer zegt, ik doe je weg en ik zie niet meer naar je om. Juist ook als het voor je gevoel is dat de Heer ver weg is. Je heeft overgegeven in de nacht. Alsof hij tegen je is. Dan toch tot hem de toevlucht nemen. Zou hij mij doden. Zal ik nochtans op hem hopen. Dat je dwars door al dat wat je bezwaart. Al dat wat je benauwt, heen dringt. En hem aangrijpt op zijn woord. En toch, Heere, ik ben een groot zondaar. Maar u bent een God van genade. Tot wie moet ik anders heen? U hebt de woorden van het eeuwige leven. En toch, Heere, alles is tegen. Het lijkt alsof u zich van mij afwendt. Toch kom ik tot u. Ik heb het niet verdiend, maar ik weet, u bent een God van barmhartigheid. Van grote langmoedigheid en genade. Daarom tot u, Heere. Ik zie u niet. En wat ik van u zie is alsof het is dat u zegt, ik wil niks meer met je te maken hebben. Kom toch tot u. Hoop op God. Zegt de dichter. Jawel, want wie is God? Wie is God? Op wie we opgeroepen worden onze hoop te stellen. Het is zo belangrijk om dat te horen. Wie God is. Dat is ook waar de dichter om bidt. Zend Heer uw licht en waarheid neder. Nou, dat is wat we nodig hebben. Wie is God? Op wie we onze hoop mogen stellen. Ik denk twee dingen. Dichter zegt in vers 2, u bent mijn sterkte. Dat is het eerste wat ik wil noemen. Met andere woorden, u bent krachtig en machtig. Dat is wat ik niet zie, maar wel geloof. Omdat u het zegt. U bent machtig. U regeert. U bent mijn sterkte. Al lijkt het niet zo. Het is wel zo. Al lijkt het alsof de machten van het kwaad het voor het zeggen hebben. Ik hou vast aan dat wat u in uw woord zegt. U regeert. U bent sterker dan het kwaad. U stelt er paal en perk aan. U zorgt ervoor dat de machten van het kwaad de wereld niet overspoelen. maar dat er begrenzing is. Hè? Dat is wat ik geloof. U bent sterk, machtig. Er was een Chinese evangelist. En die schreef in zijn leven vele brieven. En hij had witte A4'tjes laten volprinten. En dan heb je zo'n brievenhoofd erop. Met zijn naam en zo en zijn adres. En daar had hij ook bijgeschreven: God doet ijzer op het water drijven. Elisa, hè? IJzer op het water. God doet de zon, laat de zon stilstaan. Had hij er ook bij geschreven. Jozua. Jozua. En daaronder, God laat ijzer op het water drijven, God laat de zon stilstaan. Deze God is onze God. Dat was zijn brievenhoofd. Mocht iedereen weten. Wij hebben een God die regeert, die sterk is, die ijzer op het water laat drijven, die de zon laat stilstaan. Kan nooit, dominee. Wel waar. Hij zegt het. En wat hij zegt is echt. God regeert. God is sterk. Op deze God stelt de dichter zijn hoop. En het tweede wat hij ook gelooft. Deze God is goed. Hij gaat hem bejubelen straks, hè? Nou, niet omdat hij slecht is. Omdat hij goed is. Heere, u bent goed. U bent de bron van het goed. U bent niet de bron van het kwaad. Dan zou u geen God zijn. Als er uit God kwaad komt, dan is God geen God, want God is goed. Hij is de fontein van al dat wat goed is. U bent genadig, barmhartig, ontfermend en liefdevol. God is zo groot. Oneindig machtig, oneindig goed. Nou, deze God stelt de dichter zijn hoop. En wat deze dichter niet weet, wel weet, maar nog niet is gebeurd in zijn leven, dat mogen wij wel weten. Dat deze God zich nu in het bijzonder bekend maakt. Zijn goedheid en zijn macht in zijn lieve zoon, de Heer Jezus Christus. Hij is toegezegd aan deze dichter. Als deze dichter David is, dan heeft God zijn zoon aan David toegezegd. De Heer Jezus Christus. En God zendt nou juist deze zoon naar de wereld. Uit loutere goedheid. Opdat de Heer Jezus Christus de machten van het kwaad gaat verbreken. En teniet doen. En dat is ook wat hij heeft gedaan. En de Heer Jezus Christus, de grote Davidszoon, is naar deze wereld gekomen. God heeft hem naar de wereld gezonden. En ho, hij heeft het kwaad zichzelf laten toerekenen. De zonde, de gevolgen van de zonde. Lijden, de gebreken, ziekte, al onze krankheden heeft hij op zich genomen, de dood. En hij heeft het kwaad teniet gedaan. Zie, de zoon van David, de zoon van deze dichter. O, zie in hem de macht en de goedheid van God. Hij doodt de dood aan het vloekhout, aan het kruis. Hij laat de zonde, de oorzaak van het kwaad, zichzelf toerekenen. Hij bindt de strijd aan met de duivel, met de macht van de zonde, met de dood. En hij overwint, hij triomfeert, ja, in een weg van diep lijden. In uiterste nood, angsten. Deze psalm is ook in zijn hart geweest. O mijn ziel, wat buig je ter neer. Wat ben je onrustig in me. He, maar juist daar, in zijn zwakte, in zijn lijden, draagt hij al het kwaad weg. De zonde en de gevolgen van de zonde. En omdat hij dat doet, dat kwaad op zich neemt en wegdraagt, daarom is het dat er hoop is. In dat diepe lijden van de Heer Jezus heeft hij een deur van hoop geopend. Naar een nieuwe wereld. Een nieuwe schepping, waar geen lijden meer is, waar geen tranen meer vloeien. Op grond van zijn lijden en sterven, komt er een nieuwe schepping, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Opdat een ieder die in hem gelooft, voor eeuwig verlost van het lijden, eeuwig mag leven in de nabijheid van God. O, Hoop op God. Hoop op deze God. Die in de Heer Jezus Christus naar deze wereld is gekomen. Stel je vertrouwen op Hem. Dan nodigt Hij je toe uit. Zie mijn macht aan het kruis. Als het lijkt alsof Hij onmachtig is. Maar dan juist blijkt zijn macht en schittert zijn macht. Dan doodt Hij de dood. O, verwacht het van deze Heer Jezus. Zo goed. Hij doodt de dood, Hij neemt het kwaad weg. Voor zondaren. Stel je vertrouwen op deze Heer Jezus. Hoop op God. Ja, misschien zeg je vanavond, maar mijn ziel buigt zich zo ter neer, het gaat niet. Ik kan het niet. En ik wil het soms ook niet. Heb je dat ook? Ik ook. Maar de Heer Jezus weet het. Hij kent je. Hij doorziet je. En Hij kent de tranen van je. En Hij kent de diepte waardoor je heen gaat. En weet je? Wij laten lossen in de smarten. Zitten we moedeloos te neer. Komt nooit meer goed. Maar Hij niet. Hij niet. Hij niet. Terwijl de golven van het lijden over Hem heen gaan, houdt Hij vast. Dwars door de stormen heen, Hij houdt vast. Mijn God, roept Hij uit. Hij blijft zijn hoop op God stellen. Zijn vertrouwen op God. Al ziet hij niks van God. Alleen maar toorn. Alleen maar golven. En toch, Hij houdt vast. Kolbrugge die zegt ergens zo mooi. Ken je wel, hè, Kolbrugge? Als je hem niet kent, gauw alle boeken van hem aanschaffen en lezen. Het is best wel moeilijk soms, maar doe het. Maar goed, Kolbrugge die zegt, in dat diepe lijden heeft de Heer Jezus zich er doorheen geloofd. Op hoop tegen hoop. Zich vastgeklemd aan God. En dat geloof nu, dat wil Hij ook uitdelen aan u. Ook aan u in de moeitevolle weg. Als je het zelf niet hebt en als je van ik mis alle geloof. En je hoeft het niet zelf op te brengen. Hij deelt het uit. Zet je neer aan zijn gezegende voeten. En zie op Hem, de Heer Jezus Christus. Hoop op God. Ja, te midden van alle nood, hij wendt de dichter zich naar de Heer en dan voegt hij eraan toe. Hij is de menigvuldige verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Dat is een wat moeilijke uitdrukking, hè? Vind je dat niet? De menigvuldige verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Staat eigenlijk in het Hebreeuws. Hij is de verlossingen van mijn aangezicht. Dat staat eigenlijk in meervoud, maar ik wil eigenlijk zeggen heel eenvoudig, hè, maar God is de God van mijn volkomen verlossing. God draagt zorg ervoor dat ik volkomen verlost zal zijn. Dat kan Hij en dat wil Hij en dat doet Hij. God zorgt ervoor, voor volkomen verlossing. Van mijn aangezicht. Ja. Psalm 42 staat van zijn aangezicht. God is de God van de verlossingen van zijn aangezicht. En vers 6. Hoop op God, want ik zal hem nog loven voor de verlossingen van zijn aangezicht. De verlossingen van zijn aangezicht. Dat wil zeggen, als je ziet op het aangezicht van God, de Heer Jezus Christus, zo goed en zo vriendelijk, als je op het aangezicht van God, hè, dat is Christus, in wie God zich bekend maakt, in wie God zich laat zien. Heer Jezus, het aangezicht van God, als je God wil leren kennen, moet je op de Heer Jezus zien. Zijn aangezicht. Nou, als je op Hem mag zien, dat bedoelt de dichter van Psalm 42 te zeggen, vloeien de verlossingen naar je toe. Barmhartigheden, liefde, genade, goedheid, hoop. Hè? Mag je op Hem zien en dan, ja, dan zie je, Hij geeft kracht. Hij geeft verlossing. Het zijn verlossingen die van Zijn aangezicht tot mij komen. Zijn goedheid, Zijn liefde. En daarom, zie op het aangezicht van deze Heer Jezus. Dat zal je kracht geven en moed en hoop. En vertrouwen en verwachting. Dan mag je gaan zingen. Hè? Gods vriendelijk aangezicht. Geef vrolijkheid en lichte verlossingen. Ja, als je mag zien op Christus. Geef verlichting. En vertroosting. Te zien op het liefdevol aangezicht van God. Ja, dat geeft ook verlossingen van mijn aangezicht, hè, zoals de dichter van Psalm 43 dat zegt. Jawel, hè, want als ik mag zien op het aangezicht van God en mag ervaren, Hij heeft mij in het oog. Hij ziet uit de midden van de ellende. Hij weet van mij af. Ik zie het. Hè. De kracht komt van Zijn aangezicht tot mij. De liefde, de goedheid, die straalt mij toe. Als je zo een blik op de Heer Jezus mag slaan. Dan gaat jouw aangezicht er ook anders uitzien. Dan wordt jouw aangezicht ook verlost van die droefheid. Dan gaat je gezicht een glans krijgen. Dat zie je zelf niet. Maar anderen wel. Dan ga je iets van blijdschap vertonen. Troost. Rust. Snap je dit? Dominee, het is moeilijk vanavond. Nou. Zijn aangezicht, de verlossingen van Zijn aangezicht die naar je toe komen. Zien op Christus, dat geeft verlossing van mijn aangezicht. Krijg ik toch een glans in mijn oog. Heb je dat? Zeg van, oh Heere, begrijp niks van de weg. Maar wat bent u goed. Oh, wat bent u goed. U ziet om naar mij. Nou, dat is ook wat Lord Jones schrijft. Hè? Die zegt, dan ga ik er kalm en beheerst uitzien. Dat is mooi, hè? Kalm. Kalm. Mag je het overgeven. Zie? Nou, dan kan je gaan zingen. Dat kan ook. In de grote smarte blijft onze hart in de Heere gerust. Met andere woorden, waar kunnen wij onze troost nou vinden in nood? Nou, zegt de dichter van Psalm 43, in God, in Christus. Alleen het zien op de Heer Jezus, dat geeft uitkomst, dat geeft verlossing. Ruimte, vertrouwen, uitzicht. En daarom, zie vanavond op deze heiland, zie zijn liefde voor zondaren. Dat geeft troost, meer dan een verklaring voor alle lijden. Zie op de Heer Jezus, op Hem alleen. Hij wil zichzelf kwijt aan zondaren. En dat is troost. Dat alleen. Dat Hij het zegt, hè? Ik ben bij je, ik ben met je. Ik zal je niet begeven, ik zal je niet verlaten. Ik regeer. Dat geeft troost. Het kan heel goed zijn dat je met prangende vragen door het leven gaat. Waarom gaat het zo? Waarom niet anders? O, maar zie op deze Heer Jezus. Dan krijg je geen antwoord op al je vragen. Maar dan komt Hij erbij. En dat geeft verlichting, toch? Dan zeg je, ik weet niet hoe het moet. En ik weet ook niet waarom. Maar de Heer weet het. Hij weet het. En daarom is het goed. O, zie en geloof. Op de Heer Jezus. Hij haalt je misschien niet uit de nood. Hij haalt misschien niet het kruis weg. Maar wat Hij wel wil doen. Onder het kruis nabij komen. Hij haalt je misschien niet uit het lijden. Maar hij wil in het lijden nabij zijn. Zie op hem. Heer Jezus Christus. Dat is troost. Kan zijn dat je zegt, maar ik begrijp er helemaal niets van. Het gaat niet vooruit, maar ik zink eigenlijk al dieper en dieper weg. Daar is de Heer Jezus juist. In de nood. Daar waar het moeilijk is. Waar het niet voor de wind gaat. Waar er geen voorspoed is. Waar alles tegenloopt. En al ervaar je hem niet. Hij verklaart het. Hij zegt het in zijn woorden. De golven van de zee zullen je niet overstromen. En wanneer je door het vuur zult gaan, dan zul je niet verbranden. Ook Christus en niemand anders geeft ruimte in het lijden. En weet je, als je op hem het oog mag slaan, dan kan echt gebeuren dat je wordt opgetild. En dat je zegt, o mijn God, ik zal u loven. Omdat u zo goed bent. Ik zal zingen van uw liefde. God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots. Mijn tegenweer. God is een toevlucht in het lijden. Wij hadden een lieve vriendin. We hebben een lieve vriendin. Zij verloor op jonge leeftijd haar moeder. En zij werd ernstig ziek. Kwam in het ziekenhuis terecht. Kanker. Heel haar lichaam. Uitgemergeld. En ze lag daar. En de verpleging... Pleegsters kwamen bij haar en artsen en die verwonderden zich over haar. En die zeiden tegen haar, vrouw, wat heb je toch? Je bent zo rustig, wat heb je? Ach, zei ze, ik heb helemaal niks, ik heb niks. Maar ik rust op de Heer Jezus en Hij draagt me, Hij is mijn alles. Zie, ik heb niks. Maar ze mocht rust op Christus en haar hoop op hem stellen. En hoe het zo gaat, dat wist ze niet. Maar ze vond in hem kracht en moed. En dat is wat de Heer ook u wil geven. In je verdriet, in je pijn. Een blik op de Heer Jezus Christus. Overgave aan hem. We hebben een vriendin die thuis is bij de Heer. Die juicht voor zijn troon al verschillende jaren. Zij had borstkanker. 5 jaar lang. En voortdurend naar het ziekenhuis. Elke keer weer naar het ziekenhuis. Ze worden opgenomen. Onderzoek. Behandeling. Steeds maar weer. En ze zei op een gegeven moment. Ze zegt. Toen werd ik weer opgenomen. En ik zat op de zaal. En ik moest hulp krijgen. Er moest een injectie worden toegediend. Ik was het er helemaal niet mee eens. En die vrouw kende de Heer. Ze zegt maar, ik kon er niet onder buigen. Ik was zo onrustig. En mijn ziel wilde het niet kwijt. Ik zat daar, opstandig. Ze zegt, en toen kwam de verpleegkundige naar me toe. Ze zegt, nou, ik ga je de injectie geven. Maar ik zal eerst even het gordijntje dicht doen voor je. En dat gaat dan zo, heb zo'n zaal, zo'n gordijn. Dan zit je wat privé. Ze zeggen, met dat die vrouw dat deed... Zag ik op de Heer Jezus. Geen gordijn voor hem. Hij hing daar naakt. Aan het hout. En zegt. O Heer Jezus. Dat voor mij. In uw schande. Mag ik hier nog een bed hebben. Met zorg omringd. Een gordijntje voor me. Dat ik hier in afzondering kan zijn. Zegt. O, toen zag ik hier. Wat bent u goed. Wat bent u dierbaar. Maar kijk, dat gaf deze vrouw troost. En zo is ze ook mogen heen gaan. Op haar sterrenbed. Kwamen bij haar. Ze zegt, het is hier gaan zingen. Mijn God, ik zal u eeuwig loven. Ze zegt, het is niet meer gaan stoppen. Het blijft maar zingen. En ze was vol van de Heer. Ze had 5 kinderen. Ik zei, Joko, hoe moet met je kinderen? De Heer weet het. Hij zal zorgen. Nou, dat is toch groot, hè? Hoop op de Heer. Hij is getrouw. Genadig. Werp al je bekommernissen op hem. Krijg je geen antwoord op al je vragen. Hoeft ook niet. Hij is het antwoord. Hij alleen. Hè? Nou, de bron van troost. Nog 1 keer. Zie op deze heiland, de Heer Jezus. Zie af van jezelf. Zie op hem die in het evangelie zondaren nabij komt. Hij is de enige bron van troost. In dit leven vol van moeite en verdriet. Maar straks, dan komt hij terug. Hè? En dat duurt niet lang meer. Dan komt hij. Dan komt hij je halen en dan zegt hij, nou gaan we naar huis. Naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Waar geen traan meer zal vloeien. Waar geen lijden meer zal zijn. Oh, zie het niet daaruit. Job zag er naar uit. Hij roept het uit. Hè? Ik zal uit mijn vlees God aanschouwen. En mijn ogen zullen hem zien. En geen vriend vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Hij komt. En op die dag. Dan gaan we zingen. Want we samen gaan zingen. Psalm 43. Dan ga ik op. Tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd. En dan zal ik juichend stem en snaren, tot roem van zijn goedheid paren, die na kortstondig ongeneugd, hè? Dat is maar even, hè? Kortstondig ongeneugd, even is het maar, hoor. En dan eindeloos verheugd. Amen. Laten we dat zingen, 43, 5 en 4. Laten we eindigen met dankgebed. Heere, heb dank voor uw woord. Geef ons allen die hoop. Het oog omhoog. En dat we u mogen aanschouwen. O Heere. We kunnen zo gebonden zijn. Maar heft u ons hoofd omhoog. Het is uw werk, gelukkig. U hebt zich door het lijden heen geloofd, Heer Jezus. En dat geloof deelt u ook uit. Zegen alle die een kruis dragen. En Heere, geef dat we alle u mogen kennen. U hebt een deur van hoop geopend naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En wie gelooft in u, die gaat er nu al doorheen. Die is al in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. In het geloof. U bent de eersteling van de nieuwe schepping. Maar wij bidden van u, Heere, dat niemand van ons zal achterblijven. Als u komt en het dan ook echt zichtbaar maakt, de nieuwe schepping. Dat niemand dan zal worden gemist. Want dan zal het een eeuwig lijden worden. Maar dat we alle mogen ingaan en ons in u zullen verblijden. Heere, zo leggen we elkaar voor u neer. Dank voor deze dienst. Doe verzoening over dat wat niet goed was, de zonde die ons zo aankleeft. Zegent u uw dierbaar woord. U zij alle eer tot in eeuwigheid. Om Jezus wil. Amen. Gemeente nog. We gaan nog zingen met elkaar op Psalm 30, vers 2 en 8. 2 en 8 van Psalm 30.
Thank you.
gaat heen in vrede, gemeente, en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.